Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik gaan het hebben met Sahar Meraji over twee van haar docu's. Ik wou ook van jou en eigen volk eerst. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Sahar, leuk dat je er weer bent.
Fijn dat ik er weer mag zijn.
Ja, heel leuk. Dankjewel. Floris, ook fijn dat jij er weer bent. Ik wilde je voor deze uitzending uit beeld proberen te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Sahar die greep in, die zei, dit moeten we niet doen. Maar leuk dat je er bent. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik wou ook van jou. Die kwam eerst. In welk jaar was dat? Weet je dat?
3 jaar geleden, denk ik.
3 jaar geleden. Eigen volk eerst is op het moment dat we dit opnemen nog niet zo lang uit. Eind 2023, denk ik.
Ja.
Waarover gaat de docu Ik wou ook van jou?
Ik wou ook van jou, daarin onderzoek ik het wokeisme in Nederland. Mm-hmm. Dat bekijk ik op een kritische manier.
Ja. En wat ziet de kijker in die docu? Het is 4 delen, denk ik.
Zijn 4 delen. En in ieder deel, ik volg een aantal mensen gedurende een aantal maanden. Mm-hmm. Die volgens de definitie woke zouden zijn. Mm-hmm. En ik volg hen in hun dagelijks leven. Ik volg hen in hun maatschappelijk leven. Mm-hmm. In waar ze voor staan, wat ze doen. En we hebben allerlei gesprekken. En onderwijl doen zij van alles om op te komen voor hun normen en waarden.
Ja. En waarom besloot je deze docu te maken?
Destijds had het er vooral mee te maken dat het was een beetje upcoming volgens mij. Een beetje het wokeisme destijds. Of toen ik in ieder geval begon met de research daarvan. Mm-hmm. En ik merkte dat ik steeds vaker, waar ik tot dan toe nooit echt op dagelijkse basis het gevoel had dat ik een van buitenlandse afkomst was en daarom institutioneel of überhaupt zo vaak achtergesteld zou worden, mm-hmm. kreeg ik nu ineens het gevoel alsof dat wel zo was. Mm-hmm. En alsof ik dat ook zo moest voelen.
Ja.
En dat strookte niet met wat ik hoe ik het zelf ervaarde.
Ja.
En ik wilde graag weten, zie ik het verkeerd? Hoe zien deze mensen het? Mm-hmm. Waar staan ze voor en wat willen ze?
Ja. En wat deed dat gevoel uiteindelijk, na het maken van de docu?
Als in hoe ik me voelde over mezelf?
Ja. Wat was het antwoord dat je vond?
Nou, dat ik totaal niet het gevoel heb alsof ik per se in de basis achtergesteld word, mm-hmm. in Nederland. Helemaal niet.
Oké. Okay.
Ik denk dat het gevoel waar ik mee achterbleef was, alles in het leven is een kwestie van perceptie. Mm-hmm. En dat betekent niet dat bij iedere racistische uiting of ervaring die je hebt, dat het zo is dat je kunt zeggen, nou, je zou het ook als niet racistisch kunnen ervaren. Mm-hmm. Maar je achtergesteld voelen is wel een kwestie van perceptie. Zolang vrijheid en je rechten bij wet beschermd zijn.
Mm-hmm. Oké, dankjewel.
Ja, Sahar, woke is natuurlijk een containerbegrip. Kan van alles betekenen, is vaag. Jij hebt daar een documentaire over gemaakt. Kun je ons dan ook uitleggen wat dat volgens jou is? Wat het in die documentaire is?
Hoe ik het heb ervaren.
Nee, wat het is. Wat is woke?
Ja.
Je maakt er een documentaire over, dus.
Ik denk dat woke, volgens mensen die woke zouden zijn, gaat over het je ogen openen voor hoe bepaalde minderheden in Nederland achtergesteld worden. Daar gaat het volgens hen om.
Ja.
En dat kan alles zijn. Dus het kan gaan om racisme, het kan gaan om geschiedenis. Op alle vlakken kan dat zijn. Maar het is niet hoe ik het heb ervaren, met name, is dat woke gaat over individuen of een stroming binnen de samenleving die zegt, mm-hmm. wij moeten als samenleving gaan handelen op de emoties van mensen.
Okay.
Dat is hoe ik het heb ervaren.
Ja, want dus dan gaat het meer over de manier van actie voeren dan specifiek om het thema. Want bijvoorbeeld een van de thema's die aan bod komen is ook klimaatactivisme. En daar zit heel veel woke in. Maar niet al het klimaatactivisme is woke, toch? Het gaat om hoe je dat doet.
Want ik absoluut, vond... Ab 100%. En volgens mij is het de derde aflevering, het is inmiddels al een tijdje terug. Daar ben ik met Extinction Rebellion mee naar de Blauwe Brug. Gaan ze de Blauwe Brug bezetten. En de tranen schoten in mijn ogen. Ik vond dat zo fantastisch, mm-hmm. hoe ze dat volledig georganiseerd hadden. En als zo'n grote groep de boel bezetten.
Ja.
En hun boodschap uitdroegen. Er was geen sprake van het afvallen van een ander. Of mm-hmm. het veroordelen van een ander.
Ja.
Het was oproepen tot inzicht met z'n allen, collectief, voor elkaar. Dat vond ik heel mooi.
Wat ik heel mooi vind, als ik dat ook even mag inbrengen, en dat heet, want dat triggert dit in mij, is, en dat vind ik zo mooi aan in ieder geval deze twee docu's van jou, is dat soms zie ik in jou soort van ook het conflict. Want aan de ene kant is dit wat je zegt, aan de andere kant meen ik dat je, ik denk of over hetzelfde moment, of over het moment, dat is denk ik na bij de Rabobank, dat hetzelfde meisje dat je volgt bij de Rabobank actie voert, dat je zegt, ja maar, mij beklijft ook het gevoel van, had zij nu niet op school moeten zitten?
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk ook heel erg. En dus soort van, aan de ene kant is het dus ook weer heel mooi dat ze bereid is om dat te doen. Aan de andere kant, jeetje, ze geeft een deel van haar jeugd weg.
Nou, ik denk dat de dualiteit die jij ziet misschien zit in hetzelfde item. We zijn op de Blauwe Brug en ik vind dat prachtig en de tranen schieten in mijn ogen. Mm-hmm. En precies in diezelfde scène uit ik op een gegeven moment ook kritiek op... Dan komt politie komt erbij en mij komt erbij en ze worden losgemaakt van de buizen waarin ze zitten. En tot dan toe is Amber... Goed, ik weet trouwens helemaal niet. Is Amber...
Zij identificeert zichzelf anders, ja.
Ze identificeert zichzelf anders. Die is heel erg kritisch geweest ten opzichte van de politie.
Mm-hmm.
Die zouden hardhandig zijn, politie in Nederland. Dat zouden, het zou corrupt zijn, het zouden beesten zijn. En vervolgens zie ik hoe de politie maskers zet voor hun ogen en cola giet op het lijm om het voorzichtig los te weken. Mm-hmm. Ze krijgen doeken over hun hoofd, zodat er geen scherven van het loszagen mm-hmm. in hun ogen komt. En dan uit de kritiek op het feit dat zij zoveel kritiek hebben richting de ME.
Ja.
Dus dat is voor mij... het moet... laten we wel redelijk blijven. Laten we wel... goed blijven kijken naar waar hebben we het over. Mm-hmm. Je kunt niet zomaar van alles roepen.
Ja, en overal in meegaan.
Ik vind zoveel als dat zij zich mogen inzetten voor het klimaat... en met al hun logica, theorie en wetenschap die zij erbij hebben... Mm-hmm. vind ik dat er aan de andere kant net zoveel mag bestaan. Ja. En net zoveel bestaansrecht heeft.
Ja.
Je maakt die documentaire als over extreme, dus ja, extreem links en extreem rechts. Wat is dan volgens jou het gevaar van, omdat het, zodra het woord extreem erbij komt, dan is het dus gevaarlijk in politieke duiding. Wat is dan het gevaar van extreem links, van het wokisme?
Het gevaar zit in wat mij betreft in het volgende. Als wij... wat je vandaag de dag heel veel hoort is, ik voel mij zus of zo.
Mm-hmm.
En daarom moet dit of dat vanuit de samenleving, de ander. Daar worden regels vanuit opgebouwd.
Mm-hmm.
En wat mij betreft komt het probleem. Stel dat we dit even doorvoeren. Stel dat iedereen, dus vandaag ben jij het, mm-hmm. morgen kom jij erbij, dan kom ik erbij. Stel dat we allemaal zeggen, dit is hoe ik mij vandaag voel. Vandaag beledigt of kwetst mij dit. Morgen zeg ik weer iets anders. Overmorgen weer iets anders. Of Pietje zegt iets anders.
Mm-hmm.
Hoe gaan we hier consensus krijgen als collectief? Hoe gaan we hier samen in door?
Ja.
Dus betekent dat dan... Hoe gaan we hier regelgeving op maken?
Mm-hmm.
Betekent dit dat je vandaag kunt roepen dat je... laat ik een ander voorbeeld nemen. Grensoverschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
Dat hoort ook in het woke spectrum, in het gesprek.
Mm-hmm. Oké. Ja, wat is grensoverschrijdend gedrag?
Schreeuwen.
Oké.
Ik ben een pers. Mm-hmm. Ik ben een vrouw. Ik ben behoorlijk temperamentvol. Als ik ergens om geef, als ik boos ben...
Verhef je je stem.
Verhef ik mijn stem behoorlijk.
Ja.
Zo zijn wij allemaal.
Mm-hmm.
Zijn alle Iraanse vrouwen grensoverschrijdend?
Ja, precies. Ja.
Als ik een partner naast me heb die dat net zo doet, zijn wij dan naar elkaar toe grensoverschrijdend? Zou ik morgen kunnen zeggen, als we vandaag ruzie hebben en we zijn heel hard tegen elkaar aan het schreeuwen, en morgen is het uit. En ik wil wraak nemen op iets. Mag ik dan ineens gaan roepen, dit was grensoverschrijdend? Wie bepaalt wat en wanneer?
Ja, wie bepaalt wat het is en wat is het?
En wat is het?
Ja.
En ik denk dat zolang je te maken hebt met emoties, met gevoel, denk ik dat daar heel moeilijk regelgeving op te voeren, op los te laten is.
Ja.
Dat maakt het heel erg lastig.
Oké.
Was je trouwens meer, had je meer angst voor links of rechts in de documentaire? Dat je denkt van nou, dit is een grote gevaar of dit niet, of viel het je allebei mee?
Of tegen.
Of tegen, ja.
Of
even erg.
Ik denk dat ik, als ik al zou moeten kiezen, zie ik meer gevaar in extreem rechts dan in extreem links. Maar dat komt denk ik ook wel omdat extreem rechts, waar komt het eigenlijk door?
Want in de documentaire viel het, dat zag ik niet direct. Ik had het erger verwacht dan ik dacht, of was, laat ik zo zeggen. Of ben ik dan extreem rechts?
Nee. Dat snap ik heel goed dat je dat denkt. Ik denk dat wat ik in de docu heb proberen te laten zien, of wat je al zou kunnen lezen erin, is dit is het zaad van het kwaad.
Ja, ja. Mm-hmm.
Zo begint het.
Ja.
Ik zeg wel eens, er staat niemand 's ochtends op en bedenkt van het een op het andere moment, ik begin vandaag een concentratiekamp.
Ja.
Zo werkt dat niet. Ergens begint het, en het begint vaak bij onvrede, persoonlijke onvrede. Vervolgens vind je andere mensen die dezelfde onvrede voelen.
Mm-hmm.
Voor ons komt een collectief. Mm-hmm. Dan staat er iemand uit het collectief die gaat spreken en die gaat zeggen wat is wel of niet de oplossing. Zo langzamerhand krijgt het steeds een andere vorm.
Mm-hmm. Ja.
En ik geloof dat we bij lange na nog niet, hoop ik, denk ik, op het punt zijn waarop we te maken hebben met zaken die in de geschiedenis hebben gespeeld.
Mm-hmm.
Maar je moet dit soort onvrede ook niet te lang laten doorgaan.
En wat ik zelf altijd ook wel een verschil vind tussen, en dat zit in, op zich zit dat minder evident in die docu, maar ik denk ook omdat wat je zegt van dit is het zaad eigenlijk, hè, is dat, en dat geldt denk ik niet voor heel rechtsextremisme, maar wel voor delen daarvan, dat er een soort van liefde is voor geweld. Of een liefde voor wapens. Of er zit. En bij linksextremisme.
Net zo.
Maar ik weet niet of de liefde is, zeg maar. Ik denk dat er meer. Dat
op welke
meer,
manier liefde?
Ja, gewoon dat ze het bijna jongetjesachtig tof vinden om vuurwapens te hebben. Bijna dat.
Waar denk jij nu aan?
Dan heb ik het
dat
ook.
Dat je dit zegt.
Nou, neonazi-bewegingen, maar ook vooral de mensen die. Dat noemen ze dan de accelerationisten, die een rasoorlog willen ontketenen. Dat is toch anders, vind ik, dan Antifa, die ook wel heel geweldsbereid kan zijn. En in sommige gevallen ook wel is. Maar dat lijkt toch dan meer zo van het doel heiligt de middelen of zo.
Ik heb dit niet per se zo ervaren.
Ja,
wat
ik
wel zo
wat
is,
je hebt gezien,
is dat er bij wat men dan extreem rechts zou noemen. Want ik weet niet of ik deze mensen extreem rechts zou noemen, hoor, die ik heb gevolgd.
Precies.
Maar wat men extreem rechts noemt, ik heb wel bij al deze mensen een nadruk gezien op fysieke kracht. Mm-hmm. Het ontwikkelen daarvan. Het sterk zijn.
Ja.
Het, daar ligt best wel wat nadruk op. Maar wapens of geweld, nee, nog links, nee. Nog rechts. Ik heb bij beide gezien dat geweld, heb ik eerder gezien als een panieks
reflex ja.
Dan vooropgezet.
Als dat zo is, alleen maar goed, denk ik.
Als het zo is, maar de mensen die ik heb gevolgd, ik weet niet.
Ja, precies, ja.
Ik heb hier niet genoeg kennis over, maar de mensen die ik heb gevolgd, niet per se.
Nee, want dat is alleen maar geruststellend, denk ik.
Nou, als het zo is.
Als
dus
het zo is.
Laten we niemand geruststellen.
Ik vind het geruststellend dat jij het niet hebt gezien. Ja, dat ja. Je schuurt er net al even tegenaan. We hadden het in het voorgesprek, we hebben elkaar even gebeld. En toen hadden we het er ook, of toen zei ik ook tegen jou, wat ik zelf persoonlijk ook wel eng vind, is dat je dan een politieke beweging hebt die dan inderdaad een zomerkamp organiseert. Wat, nou ja, ik zei ook van, het stelt me ook wel weer een beetje gerust. Het ook wel een beetje Peppy en Kokkie gehalte, vond ik. Maar het heeft toch iets engs, vind ik. Waarom moet dat? Waarom semi-militaristisch? Ik kan het eigenlijk niet eens zo noemen op basis van wat je ziet. Want het is ook wel weer een beetje komisch amateuristisch. Maar toch, het heeft iets vreemds. En dat vind ik dan, ja, traint rechtsextremisme zich op wat er gaat komen. En staat links hier de actie voeren voor het stadhuis.
Weet je wat ik niet weet? Ik weet niet of de intentie die jij of ik erin zouden leggen, mm-hmm, of zouden zien, ja, ook de intentie is die vanuit die kant wordt gezien. Ja, ik denk dat het jongerenkamp, voor zover als ik dat van Iem weet, mm-hmm, van de voorzitter, ja, veel meer gaat om jonge leden werven,
ja,
en samen hecht worden, mm-hmm, volgens de denklijnen van Forum.
Ja. En dat is ook de lezing die ze consequent geeft en ook andere mensen consequent,
ja,
geven.
Ja, ja, ja. Wat een ander daarin kan zien, mm-hmm, of de vergelijking die een, ja, ander kan leggen, ja, 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 dat is heel lastig. Dat kan je bijna niet aan hen, ja, zelf toeschrijven, nee, zonder dat zij er zelf antwoord op,
nee,
geven.
Nee, precies, ja. Ik zeg ook niet dat het zo is, maar ik stel al de vraag, ja, omdat het is wel interessant.
Het is heel interessant, ja, ja.
Dat gezegd hebbende, jij maakt het mooie bruggetje door van woke naar Eigen Volk Eerst te gaan. Eigen Volk Eerst gaat dus over een groepje mensen die, en ik zei het volgens mij aan onze vorige podcast ook al, die gelabeld kunnen worden en door sommigen gelabeld worden als rechtsextreem, extreem rechts. Hoe kwam je op dat idee? Om daar een docu over te maken?
Nou, wij worden al jarenlang gewaarschuwd door de AIVD. Mm-hmm. De dreiging zou op getal nummer 3 staan, geloof ik, van de 5. Mm-hmm. Risico op terreur zou aanzienlijk zijn.
Ja.
En dan vraag je je af, wat dan? Waar hebben we het eigenlijk over? Mm-hmm. Wie zijn deze mensen?
Ja.
En dan ook wel een beetje om erachter te komen, als je iets wil oplossen, als er een probleem is, als er een dreiging is, kan je er maar beter eerst op aflopen, toch? Ja. Even kijken wat het, ja, ja, is. Daar ging het om.
Dus jij met een helm en een kogel weer in het vest?
Iedere keer. Iedere keer. Angst. Ja. Nee, dus dat was, ja.
Ja, maar dat is wel tof dat je dat dan gaat doen, toch? Ja, er is, ja, een vraag. Ik wil het weten. Dan ga ik het uitzoeken.
Ja, er is niet zo heel veel in een mens eng als je uitzoekt wat erachter zit. Mm-hmm.
Een van de dingen die je inderdaad dan bij extreem rechts hebt, is dat het gaat over nationalisme of etnonationalisme. Maar wat is nou het verschil tussen iemand die, jij hebt het ook over de Nederlandse normen en waarden gehad, en je hebt het over de Nederlandse wetten gehad en de Nederlandse cultuur gehad. Je zou zeggen, klinkt behoorlijk nationalistisch. Wat is dat verschil tussen iemand die identitaire beweging en, ja, wanneer is nationalisme niet meer, wanneer wordt het extreem?
Dat is een hele goede vraag. Nationalisme gaat om de liefde voor een land, voor een cultuur en de mensen.
Ja.
Op het moment dat het, als we het gaan hebben over rechtsextremisme, dan heb je het over, dan slaat het over in haat jegens het onbekende. Dus je kunt liefde voelen voor, mm-hmm, zonder dat je de haat voelt jegens.
Ja.
Op het moment dat je de haat voelt jegens en daarop gaat handelen, mm-hmm, bij wijze van, of je uiten, dan verandert het. Ja. Dan schuif
en als dat, ik ben even advocaat van de duivel, zo even Pegida erbij halen ook. Die zeggen ook van, ja, maar het gaat ons ook om kritiek op bijvoorbeeld de positie van de vrouw in islam of de positie van homoseksuelen in islam. Dat is, zeg maar, gewoon vanuit het Nederlandse wet en Nederlandse cultuur gezien, dat is toch geen haat dan per definitie. Dat is toch opkomen voor rechten voor iedereen.
Dit is precies het discussiepunt. Wat wordt gezien als haat? Ja. Mm-hmm. Ik heb Ik heb dit gesprek heel veel gevoerd met de personages die ik heb gevolgd, met de mensen die ik heb gevolgd. En zij zeggen stuk voor stuk, ik voel geen haat.
Nee.
Mm-hmm. Alleen ik wil beschermen. Ja. Ja. Ik wil ons beschermen. Mm-hmm. En dit past er niet bij. Zij zeggen allemaal stuk voor stuk, islam, prima. Wat ze doen in andere landen, normen en waarden die ze daar hanteren, moeten ze zelf weten. Mm-hmm. In Nederland is het een bedreiging voor waar wij voor staan.
Mm-hmm. Maar is het dan niet zo? Ben ik dan?
Of het nou, nee, het gaat mij er meer om. Dat kun je, afhankelijk van wie je bent en waar je het voor wilt inzetten, kun je dat gaan zien als haat. Mm-hmm. Ik weet niet, ik kan dat niet voor een ander beoordelen. Ik kan niet voor de IVD zeggen wanneer zij het zien als haat.
Nee.
Ja.
Alleen ik denk wel dat het hoe zeg je dat? Het is een proces. Dus ik denk dat als er wordt gezegd haat jegens het onbekende, dan denk ik dat ze ook al voorzichtig zijn met op het moment dat je zegt, ik wil onze normen en waarden beschermen, dit past er niet bij. Maar als dit er toch wel blijkt te zijn in je land, dat andere. Mm-hmm. En het neemt steeds meer ruimte in beslag.
Ja.
Wat gebeurt er dan met een mens? Verandert op een gegeven moment de bescherming langzamerhand in afwijzing? En verandert afwijzing op een gegeven moment langzamerhand in uitsluiting? Verandert uitsluiting op een gegeven moment langzamerhand in haat?
Dit is wel een thema waar de links en rechts, de extreem links en rechts elkaar heel erg botsen. Want links zegt beschuldigt rechts dus van haat tegen immigranten. En rechts zegt, ja, maar jullie zijn helemaal blind voor de kwalijke kanten van vrouwenonderdrukking of een hoge criminaliteit of noem maar op. En dat blijft dus, zo praten ze eigenlijk niet met elkaar. Dat vond ik wel heel mooi van jouw documentaire, dat je eerst de ene kant en dan de andere kant laat zien. En dat is het mooie van televisie en hoe jij het brengt met die open houding. Maar dat is wel een maatschappelijk probleem, van dat ze alleen maar, ja, misschien is dat wat polarisatie is, dat je alleen maar vanuit dat ene perspectief kijkt en niet vanuit het andere. En misschien, hè, dat is mooi, dat jouw documentaire is misschien bijdragen aan depolarisatie, maar dat is wel iets, links blijft het.
Links sluit net zo uit als rechts.
Mm-hmm. Ja.
Ze sluiten allebei uit.
Ja, ja.
Ik weet nog dat ik voor Ik Woke van jou liep.
Waarom heet het eigenlijk zo? Sorry, dat moest ik nog vragen. Ik Woke van jou, wat betekent dat?
Ja, Floris van den Berg, je hebt je huiswerk niet gedaan, want dat was de ene laatste vraag.
Oh, nee.
Oh, ja. Nee. Maar kom maar op.
Daar komen we straks op.
Okay, daar komen we straks op.
Hou hem vast.
Ik hou hem vast. Ik stond op een gegeven moment, was er een scène, daar ben ik met Antifa mee.
Ja.
Mm-hmm. Demonstratie bij Museumplein. En op een gegeven moment worden ze door de ME worden ze weggeleid en hierachter bij de balie staan ze bij de brug. Omdat er anders een clash zou zijn met de anti-corona maatregelen demonstranten. En die komen voorbij lopen, die demonstranten, en ik sta daar tussen een hele grote groep mensen die antifascistische leuzen schreeuwen naar de anti-corona-maatregelen demonstranten die voorbij liepen. Mm-hmm, mm-hmm. En allemaal een middelvinger opstaken. Allemaal. En ik dacht, je hebt geen idee wie daar loopt.
Nee. Nee.
Je hebt geen idee
of
dit fascisten zijn.
Ja.
Je weet niet eens of ze recht zijn.
Ze pakken dat antidiscriminatie een beetje heel letterlijk en dat ze geen onderscheid meer maken
en de tussen haat, verschillende standpunten. Die leuzen.
Ja.
Weet je wel, toen niet, nu niet. Mm-hmm. Het is heel veel wat je roept. Wat je in één keer een ander toebedeelt.
Ja.
Middelvinger erbij. Dit is voorbij passief-agressief.
Mm-hmm.
Met zo'n grote groep.
Ja.
En dat was een van de weinige momenten dat ik. Ik keek ernaar en die stoet liep voorbij. En je merkte aan de stoet, zij zagen dat. En daar kwam ook weer een reactie.
Ja.
En toen dacht ik, ah ja, dit is gevaar. Dit is hoe gevaar gaat.
Ja, ja, ja.
Het is niet een kwestie van redelijkheid. Het is geen logisch moment in tijd. Er is niet van beide kanten een dialoog om de tafel zitten. Nee, op een gegeven moment, als het gevaarlijk wordt, dan gaat het gewoon om emotie.
Het is bijna pure bij welke groep sta jij en ja. is dat de andere.
Ja.
En,
ja.
Maar dan is het dus weer mooi dat in Nederland dan, we hadden het over de politie, dat de politie zorgt dat de groepen gescheiden blijven en elkaar niet aanvallen. De politie is eigenlijk je vriend hier dan.
Ik weet niet of je het zo algemeen kunt zeggen voor iedereen of de politie altijd je vriend
nee,
is.
Nee, maar hier bij die demonstratie, je hebt het recht om te demonstreren. Er zijn tegendemonstraties, als er geen politie zijn.
Fantastisch dat dat mag. Er zijn landen waarbij de een of de andere groep uitgemoord zou worden. Mm-hmm. Ter plekke.
Ja.
Dus de vrijheid dat we allemaal mogen roepen en daar een plek voor krijgen om te roepen.
Dus zelfs die middelvinger.
Zelfs de middelvinger. Dat mag. En dat is schoonheid. Ja, dat is vrijheid.
En eigenlijk beschaving.
Beschaving,
dat we met z'n allen onbeschaafd kunnen zijn zonder dat we elkaar afslachten.
Als dat zo blijft wel, ja, zeker. Ja.
Maar daar ben je dus bezorgd over.
Niet per se bezorgd. Maar het zijn woelige tijden.
Mm-hmm.
Ik denk dat vind ik een moeilijke.
Maar je gaf het aan in je emoties.
Ja. Ik weet niet wat digitalisering met ons gaat doen. Dat is het. Mm-hmm. Daar hebben we geen ervaring mee. Nee. Nu zijn we nog niet eerder geweest in de geschiedenis.
Nee.
Polarisatie kennen we wel. We kennen het als op een gegeven moment de samenleving tegenover elkaar staat.
Mm-hmm.
En we weten ook wat er gebeurt of wat er voor nodig is om weer een soort van vreedzaam het tijd te keren. Maar wat het effect van digitalisering doet...
Maar dat vind ik ook interessant, want jij spreekt mensen waarvan het me niet zou verbazen dat die als toetsenbordridders tekeer zouden kunnen gaan. En dan spreek je ze en dan...
Dat was toch die ene persoon in de flat, die meest filijne dingen zou spuien.
Ja,
maar ik vond ook heel de dame van Femke van, hoe heet ze nou, van Identitair Verzet was ze.
Ja.
Die dan, hè, als je dan hoort waar de organisatie voor staat, dan denk je, oké, helder toch? En dan komen er onder haar, komt er een familie wonen uit, misschien weet jij nog, Eritrea of zo?
Eritrea.
En dan gaat ze schoenen inzamelen voor die kindjes. En denk ik, oké, en hoe rijmt dit nou met misschien wel het beeld dat je zelf naar buiten brengt van de groep waar je bij hoort, of het beeld dat daarvan is, dat je dat dan gaat doen, zeg maar.
Waar dit over gaat, en daarom heb ik het ook als eerste scène gebruikt.
Ja.
Ja.
Het is niet het is niet een individuele kwestie wat mm-hmm. deze mensen voelen. Het gaat niet om de buurman,
die ene.
Het gaat erom... waar ben je bang voor? Of wat ben je kwijtgeraakt? Waarvan heb je het gevoel dat wordt aangevallen?
Ja, ja.
In wie jij bent?
Ja.
En waar komt dat vandaan?
Ja.
En volgens Femke gaat dat om de islam als collectief binnen onze samenleving. Dus het gaat niet... Femke
zij heeft niets tegen die individuele moslim die ze op straat tegenkomt. Dat is eigenlijk wat...
Nou, dat kan ik niet nu zo voor haar een antwoord op geven, ja of nee. Wat ik wel weet, is dat Femke niet per se... ik heb het niet meegemaakt met Femke tijdens het filmen... dat zij directe haat toonde naar iemand van een buitenlandse afkomst die we tegenkwamen.
Mm-hmm.
Het ging echt om de normen en waarden die steeds groter zouden worden... en die haar normen en waarden wegdrukken.
Ja, en misschien de dreiging die ze voelt van niet-westerse migratie.
Ja.
Ja,
ja.
Oké.
Zij gaat volgens het omvolkingstheorie. Dat is iets wat bijna alle mensen die ik heb gevolgd...
Ja, zij maken zich daar zorgen om. Maar omvolking op basis van huidskleur of culturele standaard?
Een culturele en religieuze standaard,
ja. Want dat is wel een cruciaal onderscheid nog.
Ja.
Kijk eventjes naar de compaan naast mij. Ik zou heel graag een bruggetje willen maken naar twee gesprekken die... eigenlijk interessant zijn, omdat er zitten twee soortgelijke gesprekken in beide docu's. Ik wou ook van jou, spreek jij op, ik denk dat het Rembrandtplein is, voor het kantoor bij booking.com. Dat is Rembrandt, denk ik, ja. Spreek je met een jongen die bij Antifa zit en die zegt op een gegeven moment iets in de trant van, wat moet er met miljardairs
gebeuren? Dood aan de miljardair.
Dood aan de miljardair, wat verdient hij de guillotine? En dan zegt hij eerst nog van, nou, weet je, knip het er misschien maar even uit, want Ik weet niet wat de gevolgen hiervan zijn. En daarna ga je toch nog met hem in gesprek. En dan herhaalt hij het gewoon nog een keer.
Ja, dus eigenlijk ik heb liever dat je het uitlegt.
Ja. 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 Dus dat is fragment 1. En fragment 2, die ik wel heel bijzonder vond, was in Eigen Volk Eerst. Dan hebben we een herdenking, denk ik, van Pim Fortuyn. Zijn sterfdag, zijn geboortedatum, iets in die trant. En er komen een aantal mensen bij elkaar. En dan zit er een man in een scootmobiel. En daar heb je een gesprek mee. En die zegt, in soortgelijke woorden, als ik weet dat ik nog een jaar te leven zou hebben, laat mij maar de bak ingaan. Ik schiet Volkert van de Graaf, schiet ik dood. Hoe duid jij die twee gesprekken? Zijn deze mensen bloedserieus? Is het emotie? Zijn zij hiertoe in staat? Het lijkt me heel bijzonder dat je op straat staat en deze gesprekken in één keer voert. Dat je hierin belandt.
Ik denk dat beide gesprekken, zoals ik ze heb ervaren, het is een explosie van emotie. Mm-hmm. Er zit vrij weinig logica en reden achter. Dat betekent niet dat ze het beide niet echt vinden. Mm-hmm. Of dat ze het zouden willen doen.
Ja.
Daar kan ik niks over zeggen.
Dat is ook moeilijk, hè?
Maar je hoort emotie. En dan niet eens alleen in de absurditeit van wat er op dat moment wordt gezegd. Mm-hmm. Maar ook in de toon, hun lichaamshouding. Het is in beide gevallen is het zie je bijna een soort van hartepijn.
Ja, ja.
Er is iets wat echt heel erg veel zeer doet.
Ja, ja. En dan komt op dat moment dit eruit.
En dan komt dit eruit, ja.
Maar ik heb liever dat ze het nu wel, dat je dat hoort en dat jij dat in beeld brengt. Want over die guillotine, dat denk ik natuurlijk gelijk natuurlijk aan de Franse Revolutie. Het is wel gebeurd, zeg maar. Dus het kan zomaar gebeuren.
Jij zou allemaal opgebouwd worden op dat Rembrandtplein.
Ja, nou ja, bedoel, dus dat er dus dat soort ideeën leven en geweld. Dus dat we hebben dan inderdaad het geweldsmonopolie van de politie en het gaat redelijk goed met het terrorisme. Ja,
weet je niet, maar denk
wereldwijd gezien valt het nu reuze mee. Maar dus het is goed. Het is best wel eng dat er dan dit soort ideeën ook nog wel leven in de samenleving. Dat het misschien zaadjes zijn. Maar wat moeten we dan doen? Ik blijf het, behalve dan die documentaires te maken om het zichtbaar te maken, om te zorgen dat het bij woorden blijft.
Ik denk dat deze ideeën van alle tijden zijn. Deze ideeën haal je niet weg.
Nou, de ideeën mogen, maar je moet wel, kijk, maakt wel verschil uit of we erover praten, over de guillotine, of dat we hem echt plaatsen op het Rembrandtplein.
Ja, maar ik denk dat het praten erover
niet weggaat.
Nooit, en dat is ook altijd al geweest. Ik denk dat
is dat niet de kwestie van opvoeding en onderwijs en beschaving?
Ik denk dat het een utopie is om te denken. Je
hebt dat toch nooit gedacht? Ik zou bijna durven zeggen dat ik denk dat jij dat nooit gedacht hebt.
Zij zei in de vorige podcast dat ze rebels was.
Ja,
ik
weet niet wat ze heeft gedaan. Dat is het. Ja. Ik denk dat er geen samenleving ooit is geweest waar dit soort uitspraken niet gedaan zijn. Ik denk dat dit van alle tijden is.
Ja, en zouden we dat niet uit kunnen? Ja, uitroeien is natuurlijk een beetje, maar ja, door gewoon onderwijs en met elkaar fatsoenlijk leren zijn, dat we al kleine kinderen leerden dat je met elkaar moet praten en niet moet slaan.
Zeg je nu dat je denkt dat dat mogelijk is omdat dat er ooit een samenleving is waarin dat voor iedereen is?
Ja.
Evenredig?
Dat hoop ik.
Ja?
Ik weet niet dat het gaat gebeuren, maar dat is wel waar ik ben docent ook voor inzet, zeg maar, dat
en voor inzetten is iets goeds.
Ja.
Denken dat dat ooit kan.
Nee, natuurlijk niet. Maar trouwens, dan is het wel goed om te beseffen dat Nederland al historisch gezien al heel goed is.
Absoluut. Daar ben ik het 100% mee eens. 100%.
Ja, maar daarom is het dus zo eng. Kijk, ik leef in een bubbel. Dus jij laat mij dan door die documentaires dingen zien uit mijn bubbel. Waar ik dan ook de pleuris van schrik om even.
Dus, ja?
Ja, zeker.
Zoals wat dan?
Oh, dit zijn mensen van alle mensen die jij in je documentaire laat zien.
Dan schrik jij hier de plek.
Die kom ik nooit mee in aanraking, zeg maar. Zo, natuurlijk, ik leef helemaal in een academische bubbel. Daarom vind ik ook goed dat je dat laat zien, natuurlijk. Maar ja, dat denk je, dat delen we dus ook de wereld mee, zeg maar. Maar ja, nogmaals,
en
het is
even
goed.
Gechargeerd gezegd, en nog veel gekker.
Ja, ja, dat maakt dit me dus toch veel erg bang.
Dit is, en dan denk ik liever dat we elkaar in de ogen kijken, dat we weten dat is er. Ja, liever dat we weten hoeveel stemmen dit zijn. Liever dat we daarnaar
als we
kijken.
Naar de verkiezingenuitslag kijken, dan zijn er wel vrij veel mensen die uit onvrede hebben gestemd, blijkt het.
Ja, dat schijnt, ja.
Maar ik vind ook beter dat je het weet. Ik had zelf dus een beetje... wat weer Duk zit. Dat vond ik trouwens heel jammer dat de laatste uitzending van... Ik wook van jou. Daar is niet zoiets, hè? In de laatste uitzending van Eigen Volk Eerst zit een soort van nagesprek. En je gaat in ieder geval met een aantal mensen ga je in gesprek over de docu. Hartstikke leuk. En die gesprekken zijn heel interessant. Maar jij komt op een gegeven moment bij Wiert, kom je binnen. En die zegt eigenlijk in soortgelijke woorden... Was dit het nou? Je gaat je daarin verdiepen. En ik had dat eigenlijk met beide groepen wel ik had misschien nog wel verwacht van... Als je met die mensen gaat praten, dat er dan meer blijkt te zijn of zo. Dat een beetje. Dus misschien toch die...
En wat is dan meer? Is meer gevaarlijker?
Ernstiger. Ja, ernstiger. Ja, dat ze dat... Hè, en kijk, er kunnen allerlei redenen zijn. Misschien valt het mee... Misschien.
Ja, maar we hebben geen extreme rechtse milities, die hebben we niet gezien. Zeg maar. Ik weet niet of die er zijn. In Duitsland natuurlijk wel, maar in Nederland zoiets had ik verwacht. Met nazi-vlaggen en. Maar dat...
Ja, als je AIVD-rapport en zo leest, gewoon de publieke rapporten, dan zie je ook wel dat die aantallen in Nederland, en dat geldt voor links en rechts trouwens, dat beduidend kleiner is. Maar ik was daar heel benieuwd naar. Van gaan we nu.
Nou, wat ik wel heb geleerd is dat. Het gaat nu bij rechtsextremisme vandaag de dag veel meer om moslimhaat dan om jodenhaat. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk, omdat...
Ja.
Dat is dat...
Ja.
En dus... Je moet nadenken, wat is de neonatie van vandaag?
Ja, precies, vandaag. Ja. Dat het hele beeld kan anders zijn. Het vijandsbeeld...
Ze kunnen
er
anders uitzien.
Ja.
Ze kunnen... een andere vijand zien.
Ja.
En dan zeg ik niet dat de mensen die ik heb gevolgd... de neonazies van vandaag zijn.
Nee.
Maar dat is wel theoretisch gezien wat ik heb geleerd... waarvan ik denk, dat moeten we ons allemaal wel eventjes realiseren...
Dat
de mens daarin verandert.
Ja.
Je hebt met flink veel mensen heb je best wel veel contactmomenten gehad... ook over langere tijd. Heb je ook het gevoel dat doordat ze erover praten, dat jij open was... dat er misschien wel wat veranderde, of niet? Of want ze werken mee, ze reflecteren erover. Ze kijken ook, neem ik aan, die documentaire. En ik hoop ook de andere documentaire. Dat weet ik niet zeker, maar dat hoop je.
Nou, er is één iemand die ik heb gevolgd, in Eigen Volk Eerst. Dat vond ik wel geestig. Die had na afloop, sprak ik haar. En ze zei, ze was op een of andere manier was zij milder geworden in haar meningen, in haar opinie. Alsof ze... Nu ze even gehoord was. Mm-hmm. Nu ze het gevoel had alsof haar denkwijze mocht bestaan.
Mm-hmm.
Zonder dat het publiekelijk aan een schandpaal genageld was.
Ja, maar dat doe je inderdaad niet. Nee, je geeft gewoon mensen, je luistert als mens naar ze.
Ja, en zij was op een of andere manier was zij gematigd.
Oké. Okay. Want dat is toch. Je hebt het over die onvrede. Nu je dit verhaal zegt, is natuurlijk een van de. Mensen hebben een behoefte aan erkenning.
Ja.
En in feite, en ze voelen zich niet gekend, maar in feite door een documentaire geef je ze dus wel erkenning. In die zin dat ze dus gezien en gehoord worden door de hele maatschappij. In die zin is daar een deel van onvrede eigenlijk alweer in potentie mee weggenomen.
Eigenlijk ben je ongehoord Nederland, dat is wat hij zegt.
Ah, bedankt. Fijn. Ja, mooi dit. Mooi, dank. Nee,
framing, hè?
Ja, ja. Precies. Nee, het niet gehoord worden, niet gezien worden, niet begrepen, achtergesteld, is voor veel van deze mensen is dat de oorsprong van hun woede of boosheid of wat dan ook wat ze voelen. Terecht of onterecht.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat er überhaupt al een gesprek ontstaat... en je mag er weer zijn, je stem mag er weer zijn, je stem telt... ja, dat betekent al wel heel veel. Kan ik me ook heel goed voorstellen.
Maar radicalisering tot extreem gedrag, het belangrijkste is ervaringen. Dat is eigenlijk wat je al een paar keer hebt laten doorschemeren. Het draait allemaal om ervaringen. Of die ervaringen terecht zijn of niet, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar het gaat om hoe jij het ervaart.
Ja, dat maakt het... Nou goed, dat maakt... Je hebt het nu over woke, hè?
Nou, eigenlijk over... allebei wel, ja. Zeg maar. Het gaat uiteindelijk, ja, wat ervaar jij? Alleen, ja. Ik denk, bij woke zit dat meer in... vaak is het niet persoonlijk. Dus ik, wat ik interessant vind is... wokisten, als ik zo, die doen het vaak voor een ander. En bij misschien bij extreem rechts, als ik het dan zo weer moet gaan noemen, dan... Die doen het misschien deels ook voor zich. Die doen het misschien meer voor zichzelf nog, omdat die
nee,
zelf.
Nee, die zeggen ook, oh, we doen het voor. Die zeggen wel, we doen het ook voor ons.
Okay. Voor de groep.
Voor ja. De groep.
Ja. Maar woke niet per se. Woke
die
kan
doen
ook
dat net zo.
Oké. Okay. Dus maar dat zeggen ze niet. Maar de communicatie is anders.
De communicatie is anders.
Is anders. Want woke, ja, want woke pretendeert vooral voor de ander echt te zijn. Voor gemarginaliseerde groepen, ja. Waar zij zelf niet toe behoren.
Ja.
Soms ook wel, maar...
Vaak ook wel. Ja. Maar, ja.
Maar de communicatie is voor... En dat zie je bij rechtsextremisten, zie je dat minder. Want het is natuurlijk ook eigen volk is waar ik zelf toe behoor.
Ja, het beschermen van
je eigen groep. Ja. Ja.
Waarbij we ook niet... Ja.
Het is niet zo zwart-wit. Het is ook niet zo zwart-wit, klopt. Ja. Wat ik nog wou vragen is... Wat ik heel interessant vind, jij liet het ook net al een klein beetje doorschemeren. Ik vind jouw stijl is heel interessant, van hoe je te werk gaat. Want je bent heel laagdrempelig, je biedt eigenlijk een luisterend oor. Wat is grappig aan laagdrempelig? Je bent heel toegankelijk.
Ja, dat is beter.
Ja, oké, hetzelfde toch? Maar je bent een...
Het is
denk ik
een laag niveau.
Oh ja, laag niveau. dat zei ik niet.
Nee, heel laagdrempelig.
Je bent laagdrempelig.
Ja. Ja, ja.
Je bent toegankelijk.
Instapmodel.
Instapmodel, dat is het. Je bent de instapmodel.
Die worden echt heel erg.
Oké, dan weet je dat bijna tijdens onze podcast.
Weet je even alle associaties die bij me opkwamen. Maar goed.
Ja, dat.
Ja.
Nee, maar je bent heel benaderbaar. Je gaat die mensen, die vertellen heel snel eigenlijk best veel tegen je. Maar dat vind ik interessant, want... Ik vond dus, want Juri van de Bali, die in eigen volk eerst, die zegt op een gegeven moment van ja, misschien liet je ze te veel of bood je te weinig. Ik vind juist heel interessant dat je dat wel doet. Bij beide, hè? Zowel bij woke als bij eigen volk eerst. Dat je toch dat weerwoord geeft. En in de meeste gevallen sluit diegene zich er niet daarna voor af. Het gebeurt wel af en toe. Dat iemand even denkt, ik moet denken aan het meisje in de tram in Ik Wook van jou. De dame in de rolstoel. Die had even zoiets van, oké, klaar. Maar dat is interessant. En ik vraag me dan ook af in hoeverre... Want ogenschijnlijk is dit niet het geval. Maar beide groepen zouden jou als een bedreiging kunnen zien. Hè, wokisten zouden kunnen zeggen... zij maakt een docu voor Po. Daar werkt ze of daar doet ze veel zaken mee. Hartstikke extreemrechtse dame, misschien in hun ogen wel. Waar de mensen die in eigen volk eerst volgt, die zeggen misschien compleet het tegenovergestelde. In sommige gevallen zullen ze misschien zeggen Iraanse achtergrond. Maar ook daar, jij gaat helemaal niet ver. Je bent eigenlijk best wel heel erg links. In hoeverre heb je dat gemerkt, dat zoiets speelde? Want ik heb het niet echt gezien als kijker. Maar ik zou het me wel kunnen voorstellen.
Ja, maar ik heb het ook bijna niet gemerkt in mijn ontmoetingen. Okay. Het is al heel snel... Ik kan me voorstellen dat ze het misschien vooraf hebben gedacht.
Mm-hmm.
Maar bij de eerste ontmoeting al...
Ja.
Is het na de derde zin is het al duidelijk dat allemaal niet speelt.
Ja.
Dat komt omdat ik daar ook niet bezig ben om zelf te vinden of te stellen. Ik kijk niet eens gek bij iets.
Nee, je bent geïnteresseerd in die ander...
Omdat ik ook echt geïnteresseerd ben. Als ik het antwoord al zou hebben...
Ja.
Wat sta ik daar dan nog te doen?
Mm-hmm. Ja.
Ik moet toch beter mijn spullen pakken... met mijn eigen mening en naar huis toe. En, ja.
Of je begint je eigen partij en je gaat schreeuwen.
Bijvoorbeeld. Zoiets. En het is ook niet aan mij om daar te oordelen.
Ja.
Of te zeggen, dit is wel of niet goed. Wie ben ik dan?
Maar toch vind ik dat wel mooi, dat die beide groepen dan toch...
Als ze dat hebben.
Ja. Nee, maar dat ze je gewoon accepteren.
Ja, maar dat komt ook 9 van de 10 keer als je je medemens op een normale manier benadert.
Mm-hmm. Ja, dan kun je gek genoeg gewoon een gesprek voeren.
Kan je gek genoeg?
Ja, dat.
Valt het allemaal reuze mee.
Je zei toen ik de vraag stelde in je antwoord, je zei bijna. Heb ik bijna niet meegemaakt. Is er iets wat je kan of wil delen waar je het wel hebt meegemaakt? Dat je dacht, dit vond ik wel bijzonder of gek of...
Nou, de jongen die ik aan de lijn had met eigen volk eerst. Voor hem was het vrij duidelijk. Het feit dat ik buitenlandse afkomst heb, dat ging er bij hem niet in.
Nee, dat zei hij ook.
Dat zei hij ook. En dat veranderde ook niet.
Ja.
Wat ik heel erg prettig vond, was dat hij het uitsprak.
Mm-hmm.
Dat hij desondanks van mij wilde bellen. Was namelijk ook niet de reden waarom hij de hoorn erop gooide.
Mm-hmm.
Hij vond dat ik hem... Dat ik lachte volgens hem te veel.
Oh, ja.
Waardoor hij het gevoel had alsof ik zijn emoties niet serieus nam.
Ja.
Maar hij uitte zich. Hij zei dat hij het daar lastig mee had. En dat kan. Dat kan.
Ja, ja, precies. Oké.
Okay. Ik heb nog één laatste vraag. Ik haal nog even de filosoof Karl Popper. Die had je in een eerder gesprek genoemd.
Je favoriete filosoof.
Mijn favoriete filosoof.
De open samenleving en haar vijanden. En de open samenleving is een liberale democratie met zo groot mogelijke mate van individuele vrijheid. Vrijheid voor iedereen. In hoeverre zijn deze documentaires over links en rechts zijn dat vijanden van de open samenleving?
De mensen de documentaires. In de
documentaires? Je zei de documentaires.
Ja, de mensen in de documentaires, ja. Is dit gewoon een verfilming van de open samenleving en haar vijanden?
Een beetje, ik zou dat wel zeggen, ja. Vind ik wel mooi gezegd. Ik denk dat het...
Popper the movie.
ik zou het eerder als een soort van... Ik denk dat deze mensen allemaal symbolisch een soort van waarschuwing kunnen vormen. Ik denk dat het hen neerzetten als de vijanden van een open samenleving te groot is.
Mm-hmm.
Ik denk dat hun gedragingen en hun denkwijze dat aanraken.
Dankjewel, Sarah.
Jullie bedankt.
Tot slot. Nee, maar dit moet. Want kijk, we hadden nog één vraag beloofd, want hij stelde hem. En toen hebben we hem geparkeerd, weet je het nog?
Ja, ja.
Ja, van waar de titel Ik Wook van Jou?
De prachtige titel Ik Wook van Jou.
Ik vergeet niks, hoor.
Nou ja, ik heb er mijn eigen verklaring voor, waar het vandaan komt. En ik weet, dit is het niet. De persoon die het heeft bedacht, had er een ander idee bij. Maar ik leg het als volgt uit. Ik hou van jou.
Mm-hmm.
Ik wook van jou.
Mm-hmm.
We houden van elkaar. Maar ondertussen mag niet iedereen vinden en denken wat ze willen.
Oké. Okay. Dus in hoeverre
houden we dan van elkaar?
Ja. Sahar, daarmee wil ik het gaan afronden. Dankjewel voor wederom je komst. Floris, dankjewel voor je vragen, voor je bijdrage. U bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.